Welkom bij een hele speciale bonusduik in onze reeks Dossier Trump 2015 tot 2029.
Ja, een aflevering die we eigenlijk wel moesten maken.
Precies, want of jij nou, laten we zeggen, wekelijks de straat op gaat om te demonstreren, of dat je juist een campagnevlag in je voortuin hebt wapperen, er zit gewoon een enorme psychologische puzzel in het hart van dit hele politieke tijdperk.
Ja, een puzzel die eigenlijk alle traditionele theorieën over politiek gewoon keihard tart.
Exact. Kijk, normaal gesproken verwacht je in de allerhoogste kringen van de wereldpolitiek toch een bepaalde, gravitas. Een sfeer van schaakgrootmeesters die in rokerige achterafkamertjes met hele wel overwogen strategieën de geschiedenis bepalen.
Dat is inderdaad het klassieke beeld, ja.
Maar wat we de afgelopen jaren hebben gezien past natuurlijk totaal niet in dat plaatje. En om dat echt goed te begrijpen, zetten we vandaag de partijpolitiek even volledig buitenspel.
Ja, heel belangrijk dat we dat even benadrukken.
Zeker, dat is echt cruciaal voor we beginnen. Geen links, geen rechts. We vellen vandaag nul oordeel over beleid of ideologie. We gaan puur en alleen kijken naar de rauwe, onderliggende psychologie van de macht. We ontleden vandaag de anatomie van de politieke pestkop. En, misschien nog wel urgenter, de psychologie van de mensen die hem omringen.
Ja, en voor die ontleding leunen we eigenlijk volledig op een fascinerend raamwerk. Dat is aangedragen door Timor Eldir III in een essay voor de Volkskrant.
Een oud diplomaat, toch?
Klopt. Hij werkte jarenlang op de Nederlandse ambassade in Washington. En dat was precies tijdens die nogal tumultueuze eerste termijn. En weet je wat zijn essay nou zo ijzersterk maakt?
Nou.
Hij trekt eigenlijk die hele complexe geopolitieke mist op. Hij reduceert de wandelgangen van het Witte Huis niet tot een of andere verheven ivoren toren, maar letterlijk tot het modderige, meedogenloze asfalt van een middelbare schoolplein.
En dat is echt waar de abstractie stopt voor mij. Want hij observeert daar dingen die zo absurd zijn dat als je ze in een script voor een politieke thriller zou schrijven, dat ze gewoon afgewezen zouden worden als te ongeloofwaardig.
Ja, dat je denkt van nou, dit gelooft niemand.
Letterlijk dat. Neem ons even mee naar die ene specifieke scène. Hij zit daar in de lobby van de West Wing, vlak voor een bezoek van de Nederlandse minister-president.
Ja, dat is een prachtig stuk. Eldir III zit daar dus te wachten in de aanloop naar een ceremonie in de Roosevelt Room. En hij observeert gewoon simpelweg de in- en uitloop, hoe dat systeem functioneert.
Wat ziet hij dan precies?
Nou, hij beschrijft eerst een zenuwachtige minister, een man die hij letterlijk vergelijkt met een klein schichtig zoogdiertje, een soort molletje. Die man krijgt van een secretaresse wel geteld 2 minuten audiëntie en schiet dan weer hop, zenuwachtig de gangen in.
Klinkt heel ontspannen allemaal.
Echt heel ontspannen, ja. Maar het wordt pas echt interessant als een figuur als John Bolton ten tonele verschijnt. Je weet wel, de nationale veiligheidsadviseur met die enorme witte snor.
Oh ja, die snor vergeet je niet snel.
Precies. Nou, Bolton loopt de Oval Office in om de president even kort te brieven over Nederland, vlak voor de ontmoeting.
En als Bolton dan naar Duits komt, blijkt dat hij de machtigste man ter wereld zojuist iets compleet wereldschokkends heeft verteld. Namelijk dat Nederland helemaal geen republiek is, maar een koninkrijk.
Ja, en de reactie van de president daarop is haast komisch, toch?
Het is bizar. Hij roept vol verbazing. Een koninkrijk? En hij herhaalt dat later ook meerdere keren voor de draaiende camera's. Echt alsof hij zojuist hoogstpersoonlijk de Da Vinci-code heeft gekraakt. Het is nul vertoon van dossierkennis, maar gewoon pure verbazing over de meest basale feiten.
En dat is dus precies wat Eldir III daar feilloos registreert. De absolute afwezigheid van intellectuele dominantie. De president leunt gewoon niet op feitenkennis of op scherpe analyses. Hij leunt volledig op brani en fysieke presentatie.
Fysieke dominantie, ja.
Ja, Eldir III vergelijkt zijn lichaamstaal met een stuk tekst dat uitsluitend bestaat uit dikgedrukte woorden en uitroeptekens. Hij maakt zich breed, neemt extreem veel ruimte in en gebruikt een soort priemende blik om zijn hele omgeving te intimideren.
Dat fysieke aspect brengt me direct bij een detail uit dat essay dat ik echt, maar dan ook echt, niet uit mijn hoofd krijg. Het gaat over schoenen.
Oh, wauw. Ja, de zwarte schoenen.
Ja. De auteur merkt dus op dat de mannelijke ministers plotseling allemaal exact dezelfde zwarte schoenen dragen. Hetzelfde merk, hetzelfde model. En waarom? Omdat de president ze persoonlijk heeft uitgedeeld.
Dat op zich al vreemd is op dat niveau?
Zeker. Maar het echt absurde is, Ze passen niet eens. Journalisten zien topministers letterlijk sloffen in veel te grote schuiten. Of ze lopen zichtbaar met pijn omdat die schoenen te klein zijn. Maar ze dragen ze wel. Wacht even, dit klinkt toch helemaal niet meer als geraffineerde politiek? Dit klinkt letterlijk als de pestkop in groep 6. Die dwingt dat al zijn vriendjes exact dezelfde pet dragen. Hoe trekt de auteur die parallel?
Nou, hij legt dat haarfijn uit en het is belangrijk om te begrijpen waarom zo'n leider dat doet. Het gaat er natuurlijk totaal niet om dat die schoenen mooi staan of zo. Het is een fysieke manifestatie van controle.
Controle, ja.
Ja. Elke pijnlijke stap die zo'n volwassene, machtige minister zet in een te kleine schoen is eigenlijk een actieve, constante keuze voor onderwelping.
Gewoon om te laten zien, ik ben de baas over jou.
Precies dat. En die parallel met dat schoolplein, dat is bij Eldardiri geen losse flodder hoor. Hij legt die link aan de hand van een heel diep persoonlijk jeugdtrauma.
Wat gebeurde er dan?
Nou, terwijl hij daar in die lobby van de West Wing zit, merkt hij dat zijn schouders en zijn nek zich onwillekeurig helemaal aanspannen. Zijn lichaam herkent het gevaar gewoon eerder dan zijn ratio. Hij is in gedachten ineens weer 8 jaar oud.
Oh, wauw.
Hij staat weer bij het fietsenhok op school, klemgezet door 2 oudere jongens. Rick en Tom.
Rick en Tom, oké. En Rick is dan waarschijnlijk de pestkop?
Ja, Rick is de alfa. De fysiek intimiderende leider die de jonge Timor uit het niets valselijk beschuldigt. Hij zei iets van, je noemde mijn vader een mankepoot. En dat deed Rick puur om een excuus te creëren voor geweld.
Om het te legitimeren, zeg maar.
Ja, en Timor bevriest. Vluchten kan niet. Vechten is zinloos. Hij ondergaat gewoon het spugen, het duwen, de intimidatie. De president, concludeert Eldarrier daar in het Witte Huis, is Rick.
Maar hier wordt het, denk ik, analytisch gezien heel erg cruciaal. Want een bullebak, die opereert eigenlijk zelden in een vacuüm, toch? Zonder een publiek of handlangers valt de macht van zo'n pestkop best wel snel uiteen. De dynamiek wordt volgens mij pas echt giftig door die adjudant, door Tom.
Precies, dat is de absolute kern van deze hele analyse. Kijk, Tom is op zichzelf waarschijnlijk gewoon een onzekere jongen. Misschien wel best verlegen als hij alleen is. Maar in de schaduw van Rick ontstaat er een soort enorme, geleende wreedheid.
Ja, hij voelt zich sterk door de ander.
Exact. De tactieken die we in de West Wing zien zijn volgens het essay 1-op-1 kopieën van die fietsenhokmethode. Fysieke dominantie, wrede grappen ten koste van zwakkeren en bovenal de eis van absolute blinde loyaliteit.
En wat ik hier nou zo bizar of eigenlijk fascinerend aan vind, we hebben dit hier helemaal niet over 8-jarige jongetjes. We hebben het over de Toms in Washington D.C. Dit zijn mensen met topdiploma's van Harvard, van Yale. Mensen die echt vele miljoenen op de bank hebben.
Ja, intelligente volwassenen.
Precies. En toch lachen ze mee om die vrede grapjes van de president. Soms een beetje besmuikt, soms voluit. En zoals de auteur scherp opmerkt, die Tom gaat vaak nog een stapje verder in zijn eigen wreedheid. Puur om zijn loyaliteit te bewijzen aan Rick.
Om in de gratie te blijven, ja.
Als jij zo'n briljante, vermogende geest bent, waarom blijf je dan in hemelsnaam in die te kleine schoenen lopen? Je kunt gewoon opstappen. Je hebt het geld, je hebt het netwerk. Waarom lopen verstandige mensen vrijwillig mee in zo'n destructief systeem?
Ja, dat is de miljoen-dollar-vraag. En om die paradox te verklaren, trekt Eldardiri het werk van de bekende historicus Anne Applebaum erbij.
Ah, zij schrijft veel over autoritaire regimes, toch?
Zeker. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan, onder andere naar de voormalige DDR, dus Oost-Duitsland. En ze trekt een echt huiveringwekkende parallel. Hoe rechtvaardigden intelligente mensen het om voor de Stasi te werken of om de partij daar te dienen?
En ik neem aan dat het antwoord niet is omdat ze allemaal demonen waren.
Nee, precies. Applebaum weigert die simpele, luie verklaring dat ze gewoon puur kwaadaardig waren. Ze identificeert 5 psychologische valstrikken en die zien we nu in Washington exact terug.
Oké, laten we die even langslopen. We zagen dit vooral in het begin van zijn termijn heel sterk. Je had van die figuren die we toen in de media de idealisten noemden of de volwassenen in de kamer. Generaal Mattis, Rex Tillerson, dat soort types.
Ja, de stabilisatoren, zeg maar.
Precies. En hun rationalisatie, is dat dan niet gewoon klassieke cognitieve dissonantie? Dat ze echt geloven dat ze het algemeen belang dienen en het systeem van binnenuit moeten redden?
Absoluut. Dat is reden 1 en 2 van Applebaum. Het algemeen belang dienen en de ijdele hoop dat ze de leider kunnen bijsturen om desastreuze beslissingen te voorkomen. Ze denken letterlijk: als ik hier wegga, komt er een of andere gek op mijn stoel zitten die nog veel gevaarlijker is.
Maar werkt dat in de praktijk?
Nou, dat is dus het tragische. De intentie is vaak best oprecht. Maar Applebaum toont aan hoe die nobele waanvoorstelling echt naadloos overgaat in medeplichtigheid.
Hoe dan?
Beetje bij beetje schuiven hun grenzen op. Ze slikken vandaag een enorme leugen om morgen een crisis te voorkomen. Maar na een tijdje slikken ze de leugens alleen nog maar om simpelweg in de kamer te mogen blijven. Het is dan ook veelzeggend dat je van deze groep volwassenen in de latere jaren helemaal niets meer hoorde. Ze waren of vertrokken, of ze waren getransformeerd in Toms.
Wauw. En dan heb je natuurlijk als derde reden, denk ik, de pure opportunisten. Mensen die gewoon voor plat financieel gewin gaan. Dat begrijpen we allemaal wel. De grootgrondbezitter die ineens minister van Landbouw wordt en alle regelgeving voor zijn eigen bedrijf sloopt. Of handelen met voorkennis.
Ja, dat is heel cynisch, maar psychologisch gezien wel het makkelijkst te begrijpen. Dat is gewoon pure hebzucht.
Maar wat is dan de vierde reden? Want ik geloof dat daar een metafoor in zit die we allemaal wel herkennen.
Ja, Applebaum wijst tot een mechanisme dat veel dieper grijpt dan geld. Het is de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de absolute nabijheid tot de macht. Het is de ultieme middelbare schoolfantasie.
Oh, wacht even. Dit is dat verhaal van de impopulaire nerd en de quarterback, toch?
Ja, het is eigenlijk alsof je je hele leven over het hoofd bent gezien. Je was altijd de wat saaie, degelijke beleidsmedewerker of de grijze muis. En ineens tikt de meest populaire, intimiderende quarterback van het schoolteam je op je schouder. En zegt, hey, jij hoort nu bij mij.
En dan ben je verkocht.
Compleet. Zodra je die status voelt, gooi je werkelijk al je principes overboord. Puur om dat hippe teamjasje aan te mogen houden.
En we hebben dit gewoon live op televisie zien gebeuren. Neem een senator als Lindsey Graham uit South Carolina.
Het perfecte schoolvoorbeeld.
Toch? Voordat de president de macht greep, nam Graham keihard afstand. Hij noemde hem op televisie een xenofoob, een kwezel, een absolute ramp voor de partij.
Ja, maar dat was dus toen de pestkop nog geen macht over hem had.
Exact. Maar zodra de verkiezingen gewonnen waren, zagen we een complete 180 graden draaien. Graham pochte ineens overal over een gezamenlijke golfuitjes. Hij straalde gewoon als hij vertelde dat hij de president adviseerde op de golfbaan. Hij was ineens iemand.
De aandacht van de pestkop was simpelweg verslavend geworden. En zelfs iemand als John Bolton hield het maar anderhalf jaar vol. Maar de drang om te laten zien dat hij erbij hoorde was zo groot dat hij daarna een memoires van bijna 600 pagina's schreef.
En de titel van dat boek zegt eigenlijk alles: The Room Where It Happened.
Precies. Het ging er maar niet om wat er besloten werd of het beleid goed was. Het ging erom dat hij zich in die kamer bevond.
Bizar. Maar goed, er is nog één element in het web van loyaliteit dat mij tijdens het lezen echt de rillingen gaf. En dat is het specifieke gebruik van leugens door de leider. Kijk, in een normale politieke context lieg je misschien om een fout te verdoezelen of om de leid beter te laten lijken.
Ja, spin noemen we dat dan.
Spin, inderdaad. Maar hier is de leugen geen schild. Het is letterlijk een wapen tegen de eigen staf.
En dat is een van de meest verontrustende inzichten die de expert hier deelt. De leider creëert echt een compleet eigen werkelijkheid. Een werkelijkheid die vaak aantoonbaar, meetbaar en overduidelijk vals is.
Zoals de grootte van het publiek bij de inauguratie, terwijl de luchtfoto's het tegendeel bewezen.
Ja, perfect voorbeeld. En hij eist vervolgens van zijn adjudanten dat zij die waanzin op de nationale televisie gaan verdedigen.
Hoe moet ik dat zien? Is dat dan niet gewoon een hele domme communicatiefout van zo'n campagneteam?
Nee, totaal niet. Het creëren van die eigen werkelijkheid werkt als de ultieme loyaliteitstest. Stel je voor dat je op kantoor zit en je baas wijst naar een knalrode map op tafel. Hij zegt, geef mij die blauwe map eens. Hij weet dat het rood is, jij weet dat het rood is, maar hij dwingt jou om publiekelijk te verklaren dat de map blauw is.
Maar waarom? Hij weet toch dat iedereen ziet dat het rood is?
Omdat het doel niet is om de wereld te laten geloven dat de map blauw is. Zoals Applebaum stelt, soms is het doel van de leugen niet om de realiteit rooskleuriger te maken, maar om mensen angst in te boezemen voor de leugenaar.
Oh, wauw.
Hij test of jij bereid bent je eigen waarneming, je eigen verstand eigenlijk, te verraden om hem te pleasen. En als jij op televisie zegt dat die map blauw is, kom je nooit meer van hem los.
Je hebt je geloofwaardigheid verbrand.
Precies. Wie meegaat in de waanzin, toont absolute onderwerping. Je bent van hem.
Oké, dat verklaart dus echt de mechanismen binnen de muren van de West Wing. Ik snap nu oprecht waarom een hoogopgeleide politicus in een te kleine schoen de leugens van een bullebak staat te verdedigen. Maar dit hele model heeft voor mij nog één gigantische blinde vlek.
Nou?
Het verklaart die Thams in Washington. Maar hoe zit het met de tientallen miljoenen kiezers buiten de stadsgrenzen? Dat brengt ons bij Applebaum's vijfde, en eigenlijk quasi-religieuze reden, de soort bijbelse strijd tegen het liberale establishment.
Ja, de grote culturele kloof.
Want dit is toch de ultieme paradox. Waarom steunt een bescheiden, hardwerkende, vaak diep religieuze boer op het platteland een vloekende, schatrijke, onbeschofte vastgoedmagnaat uit New York? Ik bedoel, dat is toch alsof je als veganist lid wordt van een slagersvakbond? Het slaat ideologisch gewoon nergens op.
Nee, als je er puur rationeel naar kijkt, niet. Nee. Maar om dit te begrijpen, haalt Eldar Derry de theorie van essayist Jason Pargin aan. En Pargin legt het uit via wat hij het Hollywood-effect noemt.
Het Hollywood-effect?
Ja. Kijk eens naar de meest succesvolle en iconische verhalen van onze tijd. Star Wars, The Hunger Games, The Wizard of Oz. De blauwdruk is daar altijd hetzelfde. De nobele helden, dus een Luke Skywalker of een Katniss Everdeen, die komen altijd uit een of ander achtergesteld dorp of een woestijnplaneet.
Ja, en de schurken resideren altijd in de glimmende, technologisch geavanceerde hoofdstad. Ze dragen van die vreemde, elitaire kleding. Ze zijn geobsedeerd door macht. En ze kijken met totale minachting neer op de mensen van het platteland.
Exact. En dat is hoe heel veel kiezers buiten de steden de realiteit ervaren. Eldar Derry sprak voor de Volkskrant met bestuurders uit grote Amerikaanse steden. En die gaven letterlijk toe dat de mensen uit rurale staten naar hun stad keken alsof het een soort dierentuin was. Een plek vol wereldvreemde, gevaarlijke mensen.
Oké, dat snap ik ergens wel, die afkeer. Maar wacht even, hier loopt die Hollywood-vergelijking dan toch spaak. Want de kiezers weten toch donders goed dat hun president zelf de belichaming is van die rijke, vreemde man uit de grote stad. Ze denken toch niet echt dat hij een bescheiden boerenjongen zoals Luke Skywalker is?
En dat is dus de cruciale denkfout die wij hier in Europa of überhaupt in de media heel vaak maken. We nemen aan dat zij hem als de held zien. Maar Eldar Derry merkte in zijn gesprekken iets heel anders op. Kiezers in die rurale gebieden gaven heel ruiterlijk toe: we weten dat hij far from a perfect man is. Ze koesteren werkelijk geen enkele illusie over zijn moraal.
Oh, dus ze zien hem helemaal niet als het rolmodel?
Nee, de kiezer ziet zichzelf als de held in het verhaal. Zij zijn Han Solo, zij zijn Katniss Everdeen.
Maar wat is de president dan in hun verhaal?
Hij is niet de held, hij is het wapen. Hij is de Millennium Falcon, hij is de pijl en boog van Katniss.
Wauw, wacht, dus ze kijken naar hem zoals een houthakker naar een kettingzaag kijkt?
Ja. Dat is een hele goede vergelijking.
Je hoeft een kettingzaag niet hardig te vinden. Je gaat niet met een kettingzaag dineren en het maakt je niet uit of de kettingzaag toevallig goede manieren heeft. Je wil gewoon dat hij de boom omzaagt die jouw uitzicht blokkeert.
En dat is het helemaal. Een wapen hoeft absoluut geen nobel karakter te hebben. Sterker nog, het moet gewoon zoveel mogelijk schade aanrichten bij de vijand. En in dit geval is de vijand het establishment, de stedelijke elite. De mensen in de zoo van Washington.
En dit verklaart zoveel.
Ja, het verklaart waarom elk schandaal of elke grove opmerking gewoon direct van hem afgeleid bij zijn achterban. Voor hen bewijst het alleen maar dat het wapen nog steeds scherp is en bereid is te snijden.
Ongelooflijk. Dus als we dit alles even proberen samen te vatten voor jou als luisteraar. De politiek is soms gewoon net een uitvergroot schoolplein.
Letterlijk. Ja.
In het midden staat Rick, de pestkop. En om hem heen dachtelen de Toms. De hoogopgeleide adviseurs die gewoon weigeren hun knellende schoenen uit te trekken, omdat de nabijheid tot die macht simpelweg te verslavend is. En langs de randen van het plein staan miljoenen kiezers te juichen. Niet omdat ze in Rick een fantastisch rolmodel zien, maar omdat ze gewoon eindelijk een wapen hebben gevonden om een baksteen mee door de ruit van de lerarenkamer te gooien.
Dat is echt een hele meedogenloze, maar denk ik wel loepzuivere samenvatting. En het sluit ook prachtig aan bij de conclusie van Eldar Dirie zelf over dit hele fenomeen.
Wat concludeert hij dan aan het eind van zijn essay?
Nou, hij stelt eigenlijk dat de pesterijen uit zijn eigen jeugd juist zijn politiek-bestuurlijke sensitiviteit hebben gevormd. Hij leerde toen al heel vroeg hoe die intimidatie werkt. En hij deelt nog één hele specifieke herinnering.
Oh, vertel.
De dag dat hij besloot, en nu is het genoeg. Een meeloper uit het groepje van Rick, een Tom dus, viel hem op weg naar huis weer lastig. Maar in plaats van te bevriezen, sloeg de jonge Timor dit keer keihard van zich af. De pester deinsde direct terug, totaal verbouwereerd dat de hiërarchie ineens werd doorbroken.
Wat goed. En de rest van het schoolplein?
Nou, de sleutel zit hem in de reactie van een leraar. Meneer Hankieste fietste op dat moment langs. En in plaats van dat hij pedagogisch ingreep en zei van ho ho niet slaan, balde hij zijn vuist, riep goed zo naar Timor en fietste rustig door.
Ha, dat is een leraar die de regels even laat varen omdat hij inziet dat gerechtigheid soms gewoon fysieke of in ieder geval mentale moed vereist.
Meesters van onze wereld, de wereldleiders en de topdiplomaten, datzelfde lef. Durven zij wel terug te slaan tegen intimidatie?
Ja, of kiezen ze voor de diplomatieke, vriendelijke glimlach, slikken ze de leugens in naam van de goede verhoudingen en worden ze daardoor eigenlijk ongemerkt zelf een tom?
Dat is de vraag die nu boven de markt hangt, ja.
En dat is echt de lens waardoor jij de volgende keer dat je naar het politieke nieuws kijkt, de boel moet analyseren. Kijk niet alleen naar de bullebak die schreeuwt, maar kijk juist naar de zwijgende of meelachende toms eromheen. Observeer die pijnlijke stappen in de spreekwoordelijk te kleine schoenen.
Zeker weten. Maar als ik daar nog heel even op mag aanhaken.
Ja, tuurlijk.
Er is nog één provocerende gedachte die we nog niet besproken hebben, maar die dit raamframework wel heel erg oproept.
Oké, ik ben benieuwd. Wat bedoel je?
Nou, we hebben net vastgesteld dat een politieke beweging gebouwd kan zijn op het gebruik van een leider als, nou ja, als wapen, een kettingzaag, in plaats van een moreel kompas. Maar wat gebeurt er met die samenleving wanneer dat wapen uiteindelijk buitengewoon succesvol is en de externe vijanden zijn verslagen?
Oei, een kettingzaag kan geen huis bouwen.
Nee, hij kan alleen maar doorgaan met zagen. Wat gebeurt er als het wapen zich uiteindelijk noodgedwongen op de eigen aanhang richt, omdat het altijd iets kapot moet maken?
Dat is echt een ijzingwekkende consequentie. En als je dan kijkt naar die toms, kunnen die briljante adviseurs die jarenlang de boel gefaciliteerd hebben, ooit weer normale, empathische burgers worden? Of verandert die langdurige medeplichtigheid? Het constant zeggen dat de rode map blauw is en gewoon voorgoed.
Ja. Dat is echt iets om over na te denken. Schade aan je integriteit was je niet zomaar even van je af als de termijn voorbij is.
Zeker niet. Stof tot heel veel nadenken. Goed, dit was onze speciale bonusduik over de psychologie van de macht en de anatomie van het schoolplein in Washington. We hopen echt dat deze totaal andere blik jou een nieuw perspectief heeft gegeven. In de eerstvolgende reguliere aflevering van Dossier Trump 2015-2029 pakken we uiteraard de chronologische draad gewoon weer op.
Ja, dan duiken we weer de geschiedenisboeken in.
Precies, en dan analyseren we het volgende grote kantelpunt van deze politieke saga. Dus zorg dat je erbij bent.